Luister jij al naar de podcast Co en Zo? Ik ben Rick-Paul van Mulligen.
Ik ben Nina de la Croix. En samen met jouw man René voeden wij twee kinderen op in twee huizen.
Co-ouderschap. We hebben het over alles wat je daarin tegenkomt.
Maar ook over de juice tijdens onze kinderloze dagen, want die heb je ook in het co-ouderschap.
Een podcast voor alle ouders in alle vormen, maar ook voor alle mensen zonder kinderen. Zijn we eerlijk, heerlijk herkenbaar.
Dus luister naar Co en Zo in je favoriete podcast-app.
Dit is Man met de microfoon en hij woont met Paulien en Wiek een jaar in Sheffield.
En daar zitten we weer op de bank aan het eind van de week. Nee, niet eens aan het eind van de week.
Ergens midden in de week, waarvan we het begin en het eind niet meer...
We weten het allemaal niet. Het was een beetje een super chaotische week.
En daarom wordt dit ook een beetje een chaotische aflevering.
Waar we bij misschien wel door elkaar heen praten.
En waar dingen herhaald worden.
Ja, worden dingen herhaald, omdat we af en toe iets hebben opgenomen. Twee dingen deze week. We hadden het toneelstuk, waarbij Wieke ook meespeelde. Maar er was nog eigenlijk iets anders. Zal ik beginnen?
Nee, ik zeg het wel.
Nee, maar omdat we vorige week, de vorige aflevering, die namen we op. En toen zei jij, jij was naar Nederland geweest. Toen zei je, de terugreis die duurde veel langer dan de heenreis. En toen dacht ik later al van, dat is heel raar. Want normaal is een terugreis altijd veel sneller. Maar jij voelde je niet zo lekker.
Nee.
En toen we opnames maakten, had je ook een beetje last van je keel. We zeiden, het is een beetje dik. Toen zei ik nog, dan ga maar snel naar de huisarts.
Ja, dus na die opname ben ik naar de huisarts gegaan. En die bekeek mijn hals, hè? Waar ik 2,5 jaar geleden aan ben geopereerd voor mijn schildklier. En ze zei, ziet er niet dat ik weet niet wat het is. Ik stuur je naar het ziekenhuis. En toen heb ik een hele dag op de afdeling endocrinologie, want schildklier heeft met hormonen te maken, dus dat hoort bij endocrinologie gezeten. En steeds maar wachtende op een scan die gemaakt moest worden. En toen werd die gemaakt en daarna zei de dienstdoend dokter, we willen je hier houden, want het is misschien een of andere bacteriële infectie. En toen ben ik 5 dagen lang ongeveer volgepompt met antibiotica. En zijn er allemaal onderzoeken gedaan waarvan we nog niet alle uitslagen hebben.
Nee,
maar inmiddels zit ik wel weer hier op de bank.
Ja, het is nu donderdag en gisteren woensdag ben je weer thuis gekomen.
Ja, en ik was dus eerst dan een inpatient. En nu ben ik een outpatient. Maar ik voel me nu eigenlijk best prima.
Ja, maar het gekke is, toen je er net in het ziekenhuis lag, ik had iets van, een vreemd land. Hoe gaat alles hier? Met mensen met wie je dan even contact hebt, dan is het ook van, moet je niet zelf nog artsen gaan bellen?
Uh-huh.
En zo. Dus ik dacht, wat moet ik doen? En wat ik toen wel gedaan heb, dat vond ik eigenlijk best wel slim van mezelf. Is dat ik jouw verzekeringsmaatschappij heb opgebeld. En ik heb gezegd, het is misschien heel gek, maar mijn vrouw ligt nu in het ziekenhuis hier in Engeland. Kunnen jullie nog iets betekenen of zo? Volgens mij heb ik al gezegd, ik wil eigenlijk misschien push some buttons of zoiets. Weet je wel, ik probeerde heel professioneel over te komen.
Dankjewel.
misschien kunnen. En wat blijkt nou? Dat is eigenlijk best wel een goed idee.
Ja,
verzekeringsmaatschappij te bellen. Toen zei ze, nee, dat is heel goed. Want dan vragen wij het dossier op bij het ziekenhuis.
Ja.
En dan gaan onze medici ook meekijken. En ik had zelfs het idee dat jouw arts daar in het ziekenhuis op een gegeven moment zei, er is heel veel e-mail.
Er is hier heel veel over ge-e-maild. Ja, dat zei hij. Dus ik zie dat als de verzekeringsmaatschappij.
Nou, dat vond ik toch wel fijn.
Ja.
Het vervelende was dat ik kon wel bij jou op bezoek komen, maar Wiek niet.
Dat kwam omdat ik uiteindelijk was opgenomen op de keel-neus-oorafdeling. Omdat het bij mijn hals zat. Ja, puur. Ja, slaat nergens op, maar goed. En omdat die kinderen in de basisschoolleeftijd infectiegevaarlijk zijn, werd dat gezien als een risico.
Ja, maar ik zat dan bij jou op die afdeling. En dat was heel lief, want Wiek kon naar Jet, Die werd daar opgevangen. En daar was ook Philippe, omdat zij het toneelstuk aan het voorbereiden waren. En Wiek had daar eigenlijk een fantastische tijd. Want die kon ook spelen met Sam, de
volwassen
zoon van Jet. Maar die heeft Zeeslag met hem gespeeld de hele middag. Dus eigenlijk heeft Wiek een hele fijne tijd daar bij Jet ook thuis gehad. Ja. En tussendoor, dat was ook heel fijn. Hadden we heel veel afleiding. Want er werd ook geoefend voor het toneelstuk. Dus ja, we gingen gewoon naar de drama studio in Sheffield. Die is in een oude kerk. En daar waren de studenten aan het oefenen. En Wiek ook.
Je hoort nu op de achtergrond Philippe, die stap voor stap, zeg maar zeggen, de technische doorloop doet van het toneelstuk. En Aggie, een van de studenten, die volgend jaar ook stage gaat lopen bij een theatergezelschap in Nederland, die doet de techniek. En alle acteurs moeten in het goede licht gaan staan. En Wiek ook. En Wiek moet spelen dat hij een noedelsoep steelt en die later in het toneelstuk stiekem aan het opeten is. Ja, het klinkt allemaal heel vaag, maar het ziet er heel mooi uit. En omdat over 2 dagen de première al is, is iedereen ook heel hard bezig met het leren van zijn tekst op het allerlaatste moment. Maar ja, dat hoort zo.
Ja, dit was volgens mij op zondagavond een heel klein stukje van het oefenen. En op maandag ben ik naar je toegegaan, heb ik even een opname gemaakt.
Maandag einde ochtend. Paulien, ik zit bij jou in het ziekenhuis bij de liften, want ik had een koffie meegenomen. Ja. Je bed werd opgemaakt.
Ja, en de lifthal is zo ongelooflijk gezellig.
Hoe is het hier?
Er zijn eigenlijk 2 vragen natuurlijk. Hoe is het hier en hoe is het met mij?
Ja.
Om even met de laatste vraag te beginnen. Dat weten we eigenlijk niet. Want ik heb iets waarvan ze nog niet weten wat het is. Dus dat zoeken ze nu uit. Er zijn verschillende heel lieve doktoren en echt extreem lieve verpleegkundigen. Die ook echt iedereen aanspreken met hello my love of hello my darling, how are you this morning? Nou, echt heel lief.
Al die eerste vrouw toen we hier vrijdag waren. Mm. Dat was een verpleegster die helemaal niet naar huis ging terwijl de shift al voorbij was.
Shift is voorbij. Zei ze, you're more important. Nou, ik ken wel Jank.
Nou ja, het was echt heel lief.
Ik meen het ook serieus. Dat ontroert me heel erg. Het is natuurlijk vervelend dat we nog niet weten wat het is wat ik heb. Ik ga ook niet helemaal, zeg maar, elk medisch detail, denk ik, delen. Toch?
Nou ja, ik heb wel wat dingen gezegd, maar over CT-scan en zwelling en...
Ik denk dat mensen dan heel veel gaan invullen.
Ja, nee, maar we weten het toch niet. Nee, nou.
Weet je wat we doen? Over een paar dagen releasen we een familiefoto waarin ik heel kleine dingetjes heb gefotoshopt. En dan laten we de mensen verder speculeren.
Ja. Nou. Ja, er is gewoon ook helemaal niet zo heel veel over te zeggen. Behalve dat we natuurlijk ook wel heel erg schrokken.
Ja.
Maar ja, dat kan je ook niet echt in de audio vatten, maar...
Nee. Met een muziekje?
Nou ja, nee. In dit geval dacht ik niet. Ik heb het helemaal droog gehouden. Maar vertel anders even iets over... Want op een gegeven moment... Kijk, vrijdag, zaterdag was echt een dieptepunt.
Ja,
toen voelde je echt heel slecht. Toen was je en ziek, en je had honger, en je had migraine.
Ik mocht niet eten, ja.
Maar daarna ben je een beetje opgekrabbeld. En toen zei je wel weer van... Ik ben om me heen aan het kijken en ik zie wel allemaal...
Ja, ik zie wel leuke dingen. Maar het zijn allemaal heel kleine details natuurlijk. Maar op de wc staat dan bijvoorbeeld een vuilnisbak... en daar staat op offensive waste... En dat gaat geloof ik over naalden of weet je, gevaarlijk afval of zo. Maar het hele idee van offensive waste vind ik gewoon heel grappig. Ja. Dus aan dat soort dingen grijp ik me dan maar vast. En de liefheid van het personeel.
En je zit op een hele rare kamer met z'n vieren. En jullie zijn alle vier een mysterie.
Ja, maar misschien is wel iedereen... In essentie is iedereen een mysterie. Ik weet niet hoe het op deze afdeling zit. Maar op mijn kamer is volgens mij van niemand duidelijk wat er mee moet.
Ja. Ik noem het al de Cluedo-kamer.
Ja. En er is ook zo'n dokter, die heb jij ook gezien. Die
ook, Hugh Grant.
Ja, we zeggen Hugh Grant, maar daar lijkt hij eigenlijk helemaal niet op. Oh. Maar hij zou wel heel erg in zo'n serie kunnen. Want hij heeft ook een beetje dat aristocratische gestotter. En ik zei tegen hem, omdat ik 2,5 jaar geleden is de helft van mijn schildklier weggehaald. En sindsdien schrijf ik af en toe op wat mijn schildklierwaarden zijn. Om dat een beetje te monitoren. En daarvoor heb ik een spreadsheet. Dus ik vroeg aan deze dokter van, kun je misschien even die schildklierwaarden delen? Want dan zet ik dat op mijn spreadsheet. En toen zag ik echt dat hij
dacht, aan?
Nou, nee, meer zo van. En toen zei hij van, oh yes, we're all for patient-guided care here. Dus ze vinden dat als de patiënt actief meedenkt, vinden ze in theorie heel goed. En toen vanochtend vroeg ik er nog een keer om, want ik had die waarde nog niet. En toen zei hij, oh ja, natuurlijk, nee, sorry. En toen zei ik, ja, I can sense that you think I'm being ridiculous. Toen zei hij, oh no, no, I live my life with spreadsheets. Zoiets. Of hij is zelf heel erg een spreadsheetman. Nou, toch wel leuk.
En je hebt nog de vrouw tegenover je?
Ja. Die is denk ik van Zambiaanse kom af. En die keek op de dag dat ik heel erg hoofdpijn had, keihard een soort Zambiaanse of Engels-Zambiaanse versie van Oprah. Dus niet Oprah, maar ook een iconische vrouw die dingen weggeeft.
Maar dan in Zambia?
Denk ik. Dat is wat ik ervan begreep. Uiteindelijk heeft ze trouwens het volume naar beneden gedraaid. En nu is ze de hele tijd heel stil. Dus nu
was
ben ik bang.
Echt, you got a car, you got a car.
Ja, maar dan wat ik verstond. Maar ik denk bijna, klopt dat nou? Dat ze zei, you got a lunch. Dus dat ze lunches uitdeelde. Dus.
Maar wacht even, dat is misschien ook wel een punt om even aan te raken nu. Hmm. In het openbaar in Nederland kijkt iedereen op zijn telefoon filmpjes, maar met zijn oortjes in.
Veel al.
Maar hier in Engeland is het buitensporig veel mensen die gewoon keihard hun audio aan hebben. Maar echt overal.
Ja.
Dat is echt opvallend.
En zo. Ja, dat was ons al eerder opgevallen. Ja. Maar goed, nu is dus nadat de verpleegkundige aan die vrouw had gevraagd van, hey, kan even het geluid naar beneden, want deze vrouw heeft hoofdpijn. Sindsdien is ze dus angstvallig stil. En nou ben ik bang dat ik haar eigenlijk in haar style heb gecrampt.
Nou, heel goed.
Nee. Die vrouw die heeft iets heel ergs. Die is er al maanden. En ze is zelf, werkt ze ook voor de NHS op de afdeling neonatologie. En ze is super lief.
Nou, weet je, ik doe nu even een blokje over de NHS. Want ik zat natuurlijk ook thuis meteen in een soort vortex over de National Health Service.
Ja.
En daar zit ik klaar met een kladblok vol aantekeningen over de NHS, oftewel de National Health Service. Een publiek gefinancierd gezondheidszorgsysteem dat bestaat vanaf 1948, toen er na de Tweede Wereldoorlog grote sociale hervormingen waren. En toen was er een Labour-minister, meneer Beaven. Labour won namelijk in 1945 de verkiezingen. En die heeft toen de NHS opgezet. Labour wilde dat al heel lang. Hè? Al 2 decennia waren ze ermee bezig. Maar later heeft een wetenschapper gezegd, ja, wat de Engelsen in 20 jaar niet lukte, daar zorgde de Luftwaffe binnen 2 maanden voor. Want wat bleek, toen de Duitsers Engeland aanvielen, toen waren er gemeentelijke en vrijwillige organisaties, medische organisaties, die elkaar heel snel wisten te vinden en in 2 maanden de Emergency Medical Service oprichtten in Engeland. En toen dachten ze, ja, als dat zo snel kan in het hele land, dan kunnen we ook een landelijke gezondheidszorgorganisatie uit de grond stampen. En onder de leiding van die Labour-minister Beaven is dat dus gelukt. En dat was een heel principieel iets. Want een paar jaar later is die Beaven afgetreden als minister, omdat bepaalde dingen niet meer gratis waren. Bijvoorbeeld de aanschaf van brillen of kunstgebitten en de tandarts. Daar werd geld voor gerekend. En nou, hij was zo principieel dat hij zei, nou, dan stap ik op. En hij kreeg ook nog een andere minister met zich mee die opstapte, en dat is Wilson, de latere prime minister. En ja, de NHS is zo groot dat 1 op de 25 Engelse werknemers die werkt voor de NHS. 1,6 miljoen werknemers waren er in 2016. En daar ging 136 miljard pond in om. En het valt mij ook op dat er voortdurend gemopperd wordt op de NHS. Dan zijn er weer stakingen, want er wordt heel veel op bezuinigd. Het is natuurlijk zo'n grote instelling dat ze steeds proberen om daar geld weg te trekken. Maar er is eigenlijk in heel het land niet één instelling die de Engelsen zo met elkaar verenigt. En eigenlijk zijn ze er stiekem, ondanks dat er sommige dingen helemaal niet goed lopen, toch ook wel heel erg trots op. En we zijn weer terug bij de lift.
Ja.
Ja, tussendoor heb ik dus ook nog met Wiek geoefend voor het toneelstuk. De doek die gemaakt is. Ik ben nu een single parent.
Nee, sorry, dat mag je niet zo noemen.
Oh,
dat heet geloof ik solo parent.
Nee. Maakt niet uit. Ik was met Wiek bij het toneelstuk waar ze aan het oefenen waren. En dat doek met al die gehaakte en gebreide stukjes. Fantastisch. Jij hebt foto's gezien.
Zo mooi uit. Ja. Ik kan niet beschrijven hoe groot de stekker is als wie ik bouw.
Ja.
Dat ik daar waarschijnlijk niet bij ga kunnen zijn.
Ja, en op een gegeven moment zei Jette ook het is ook goed als Wiek niet meedoet. Ik zei heel gek. Ik had meteen nee uitroepteken. Terug WhatsApp van, ik zeg, nee joh, wat moeten wij anders doen?
Ja.
En Wiek vindt het heel erg leuk.
Ja.
En het is, dat heb ik al gezegd, het is hartverwarmend. Tot zover maar even, denk ik, hè?
Nog iets? Live vanuit de lifthal.
Dit was het. Terug naar jou, Chris. En inderdaad, ja, die dinsdag heb je niet gehaald, de uitvoering van het toneelstuk.
Ik heb toen maar afleveringen van het programma University Challenge zitten kijken op mijn laptop om mezelf af te leiden.
Leg nog even uit, want dat is echt heel erg Engels.
Vind ik zo leuk. Dan heb je twee teams van universiteiten die tegen elkaar moeten strijden met extreem moeilijke vragen. Vroeger werd dat altijd gepresenteerd door Jeremy Paxman, maar nu niet meer. Nu is dat Amol Rajan, heet hij, geloof ik. Die dat ook heel goed doet. Nou, heel moeilijke vragen. En ik ging natuurlijk kijken naar het team van Sheffield, wat ook heeft in dit seizoen meedoet. Ze zijn helaas uitgeschakeld. Maar ze kregen wel vragen over Joost van den Vondel. Helaas zat er niemand van Dutch Studies in het team.
Oh.
Ze hadden nog nooit van Joost van den Vondel gehoord. Gek zeg. Maar ze konden alle vragen goed gokken.
Two questions on the Dutch poet and playwright Joost van den Vondel. Mentioned in all four Gospels, who is the title figure of a 1662 play by Van den Vondel? He is presented as the prophesied forerunner of the Messiah, saying, I am the voice of one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord.
John the Baptist.
Het is heel highbrow. We hebben het ook een keer met z'n tweeën gekeken. Ik had volgens mij één vraag.
Ja, als je één à twee vragen weet, moet je eigenlijk al hartstikke trots zijn. En dat zijn dan van die mensen van 20 met een aparte bril die dan in Oxford of zo classics studeren. Maar die dan van alles weten. Hè? Dus dan weten ze ook zo van waar Sibelius is opgegroeid of zo.
Ja, nou, jij was dat aan het bekijken.
Ja.
En ondertussen in de oude kerk, de dramastudio, begon de voorstelling van Dutch Studies. En de voorstelling was helemaal uitverkocht. Dus Jet kon een volle zaal toespreken.
Geacht publiek, beste mensen, dear audience, it is a great pleasure to welcome you to the 2024 Dutch performance, which is laid on by the Nederlandse vereniging, the Dutch Society. It is called Egel, the Longing of Hedgehog, and we would like you to say that title once. So are you ready? Egel.
Egel.
Het stuk is losjes gebaseerd op een verhaal van Toon Tellegen.
En ja, daar zijn vervolgens de studenten en Philippe enorm mee aan de haal gegaan. Maar het gaat over een egel die heel graag mensen op bezoek zou willen hebben. Misschien om iets te vieren of gewoon om thee te drinken. Maar de egel weet niet hoe dat moet. En die weet ook niet ja, of hij er eigenlijk wel geschikt voor is. En de egel stuurt de andere dieren voortdurend brieven.
Beste dieren.
Eerst om de dieren uit te nodigen, maar later om ze weg te houden.
Ik ben niet gezellig. Ik heb stekels. Ik weet nooit waar ik het over moet hebben. Ik kan niet dansen en ook niet zingen. De thee die ik zet vind ik zelf niet lekker. En de taart in mijn kast is grijs van ouderdom. Ik vind mezelf niks. Ik ben niks. Kom dus niet. De egel.
En de egel die gespeeld wordt door Lottie krijgt toch voortdurend bezoek. Bijvoorbeeld van de kikker, gespeeld door John.
Ik wil boos worden.
You want to be angry? Waarom?
Well, that's what I always want when I go to visit someone. Boos zijn is zo heerlijk. Zart! Bah! Kate can't even compare to it. Razend wil ik worden. Zo boos dat ik opzwel en ontplof van woede. Jij moet me boos maken.
Dat kan ik niet.
Dat kan je wel. Ik ben toch jouw gast. Ik ben toch bij jou op bezoek. Ik wil boos worden.
Maar hoe moet ik? Hoe kan ik? How?
Just tell me what you think of me. Zeg dat ik afschuwelijk ben. Ugly. Stom. Disgusting. Just bestond ik maar niet. Tell me that your whole winter is ruined now because of me. De kikker, die stomme, verschrikkelijke kikker.
Maar dat vind ik helemaal niet.
No, dat vind je wel. You must think all those things. Nu, nu.
Het ene na het andere mislukte bezoekje zien we. Totdat de eekhoorn langskomt bij Egel en gewoon bij haar komt zitten. Gezellig.
Tot gauw.
Tot gauw. Dat waren de mooiste woorden die de egel kende.
See you soon. Those were the most beautiful words the hedgehog knew.
En met deze woorden viel de egel in slaap en sliep de hele winter lang.
En na het slotapplaus bedankt Jet ook nog even alle mensen die van over de hele wereld gehaakte en gebreide vierkantjes hebben opgestuurd die in het achterdoek terecht zijn gekomen. Het prachtige achterdoek. Het bijzondere was, vond ik dan binnen dit geheel, dat toen jij vrijdag opgenomen werd in het ziekenhuis, toen was nog bijna een ambulance gekomen om jou heel ver weg naar een ander ziekenhuis te rijden. Maar je mocht blijven in Hallamshire, het academische ziekenhuis hier beneden aan de heuvel. En dat is dus op loopafstand. En het gekke was, de dramastudio was op 3 minuten lopen van het ziekenhuis. Dus na het stuk ben ik met Wiek nog even bij jou langs geweest in het ziekenhuis.
Dat was heel fijn. Kon ik nog even knuffelen.
Ja. En de volgende dag hebben we weer even een opname gemaakt aan jouw bedrand. Het is woensdagochtend. We zitten niet op onze bank, maar we zitten op jouw bed in het ziekenhuis.
Dat klopt.
En wie horen we trouwens op de achtergrond?
Mijn onwijs lieve buurvrouw. Die zit hier al een maand. Die heeft iets vreselijks. En die blijft maar lief en vrolijk en empathisch. Terwijl je echt denkt, oei, oei, oei.
Vanmorgen, ja, we hoppen maar gewoon even door op het onderwerp van vanochtend. Want toen was Wiek jarig en jij was in het ziekenhuis, maar we hadden een soort videoverbinding.
Ja.
En we hebben een verjaarsontbijt met z'n drieën gehad. Ja.
Ja, ik at hier dan mijn bran flakes en jullie aten thuis iets lekkers. En ik kon zien hoe Wiek zijn cadeautjes uitpakte. Dus dat was natuurlijk niet ideaal, maar binnen niet ideaal, eigenlijk best wel weer ideaal.
Ja. En ik heb onze cadeautjes nog even apart gehouden, want het zou kunnen dat je vanavond alweer thuis bent.
Dat zou heel fijn zijn. En anders kunnen we het in het ziekenhuis, in de cafetaria of een andere fantastische, glamorous plek, kunnen we dat gaan doen.
Even nog over het ziekenhuis, want je zit hier met allemaal mensen, maar hoe is dat verplegend personeel? Want er kwam net een ontzettend aardige jongen hier vegend binnen. I love, heel erg Yorkshire.
Love. Zeggen, ja. Ja, het zijn hier heel lieve mensen. Er zijn heel veel van het verpleegkundig personeel is niet oorspronkelijk Brits. Nou, eigenlijk, ik denk 50-50. Je hebt heel erg Sheffieldse mensen, heel Yorkshire. Maar ja, ook veel vrouw uit Bangladesh en iemand uit Hongkong. Dus het is heel internationaal, maar ze zijn allemaal super vriendelijk en warm en leven echt mee. En ja, ze moesten de hele tijd infusen in mij doen voor antibiotica. Dat is niet zo heel erg mijn hobby. En dan vinden ze het zelf bijna naar dat ze dat moeten doen. Heel lief.
En er is een soort, de dualiteit van de NHS. Engelsen zijn er heel trots op en ze moppen erop.
Ja, dat merk je hier wel. Dus ik zag ook een dokter die zei meteen, als je uit Nederland komt, dan zal je wel heel erg schrikken van de situatie die je hier aantreft. Maar ja, ik vind het wel, ik bedoel, het zijn oude gordijntjes. De dingen vallen een beetje uit elkaar. Je hebt hier zo'n soort knop waar je op kan drukken als er iets is. En dan komt er een verpleegkundige. Maar die knop is op veel plekken stuk. En dan krijgen ze een soort ijskoolbel. Dus dat is niet, maar ik heb verder het gevoel. Nou, ik heb niet het idee van dat ik hier inferieure zorg krijg of zo. Maar ze vinden, ja, ze zeggen wel heel veel. Dat krijg je ervan als je 40 jaar lang bezuinigt op gezondheidszorg. En dus ze zijn eigenlijk allemaal boos op de regering en ze doen vol passie hun werk.
Waar heb je het meeste zin in als je weer thuis bent?
Slapen zou heel lekker zijn, want dat is hier niet zo heel goed gegaan. Wiek knuffelen natuurlijk. Jou knuffelen, maar jij bent hier. Goed kopje koffie, weet je wel. En buitenlucht ook.
Ja. Ah ja, ik heb iets heel raar. Ja, totaal ander onderwerp. Maar ik zou heel graag nieuwe software voor de liften hier in het ziekenhuis willen schenken. Ongelooflijk. Ik wacht soms wel 5 minuten op een lift. Terwijl er zijn volgens mij minstens 4 liften. En dan nog ook 2 voor het personeel. Het moet toch mogelijk zijn om altijd 1 lift helemaal naar beneden te sturen. Waar sowieso de meeste mensen wachten.
Ja, maar wat ik gisteren had. Ik moest naar, er moest een biopt genomen of er moest iets ingeprikt worden. En toen moest ik naar een speciale ruimte gebracht worden. En dat wordt dan door ook weer zo'n heel lief, Sheffieldse mannen met grote spieren. Die gaan dan je in een rolstoeltje erheen brengen. Dat rolstoeltje, dat wiebelt heel erg. En dat is ook aan het eind van zijn Latijn. Kwamen bij de lift, zegt hij, oké, nu zet ik je even hier neer. Dan ren ik zelf naar een verdieping hierboven, want daar kan de lift wel open. En dan kom ik, want van binnenuit kan ik hem wel open krijgen. Dus dan kom ik weer naar beneden met de lift. En dan pak ik jou snel, terwijl de deuren openstaan. En ik van, oké, fijn dat jij weet hoe het werkt. Toen zei hij, waar kom je vandaan? En toen dacht ik, ik moet misschien niet meer zeggen Amsterdam. Want ik merk hier heel veel dat vooral mannen, dan daar gaat er iets glimmen in hun ogen. En dan hebben ze hun staakduw, dus hun
vrijgezellenfeest.
Hebben ze dus inderdaad in Amsterdam gehad. En dan, dus er kwam een heel verhaal over een stripshow en over drugs. En dan moet ik de hele tijd zo, ja. Ja, I can imagine doen, terwijl ik daar natuurlijk niets mee heb. Dus ik moet misschien gaan zeggen, gewoon de Netherlands of
Rule of
Arnstein.
En dan zijn we nu toe aan een leuk verhaaltje wat ook gebeurde deze week. De rubriek, een leuk verhaaltje wat ook gebeurde deze week. Paulien.
Wat heel leuk was dat ik vorig jaar had ik een klein toertje gedaan met Kalefax. Dat is een rietblazersensemble. En een van de oprichters van Kalefax is Raaf Hekkema. Die speelt saxofoon onder andere. En die is nu bezig met een project voor Oerol. Met die strandbeesten van Theo Jansen, weet je wel. Van die, met die van PVC-buizen gemaakte dingen die zichzelf voortbewegen over het strand. En Raaf maakt nu zelf rietinstrumenten met die PVC-buizen. Dus met het mondstuk van zijn saxofoon maakt hij blaasinstrumenten. En nou, dat ene wat ik met hen deed ging over geluiden in de openbare ruimte die soms irritant zijn. En daar had Raaf iets moois van gemaakt, wat heel tof was. En nu stuurde ik hem het geluid op van een piepend infuusapparaat. Want dat bleef hier minuten doorpiepen op vrij irritante wijze. En toen later die dag stuurde hij een filmpje dat hij met zo'n nieuw PVC-instrument. Toen zei hij, ja, ik weet nog niet helemaal hoe het werkt dit. Maar nu krijg je een improvisatie van mij op dat piepgeluid van het infuus.
Dit is dus het piepgeluid en dan hoor je zo Raaf.
Hoi Paulien, dit is een nieuw instrumentje dat ik heb gemaakt van PVC. En ik dacht, ik ga om je te troosten een improvisatie spelen op dit ding, terwijl ik nog helemaal niet weet hoe die werkt, maar we gaan even kijken.
Nou, dat was het dan weer voor deze week. We hopen op een saaie komende week.
Ja. Tot dan.
Tot dan.
Tot zover aflevering 29 hier in Sheffield. Een week die iets anders verliep dan we dachten. Dus volgende week hoop ik nog een paar minuutjes bijvoorbeeld van de studenten te laten horen. Voor de rest, ja, je kan ons volgen op Instagram. Dat heb ik volgens mij al heel lang niet meer gedaan. Maar ja, goed. Ik meld me daar wel weer. Word lid op Petje Af. En laat recensies achter in de iTunes Store. Dat was het.
En Paulien, je hebt me helemaal niet verbeterd. Je hebt alles goed gezegd.
Ik hoorde je wel praten over minister Bieven.
Ik heb het gespeld nog. B-E-V-A-N.
Ik denk dat dat Bevan is. Bevan.